Dit is Met Woede en Liefde. Bij alle extreemrechtse en xenofobe geluiden wordt in het meer linkse spectrum van de samenleving gezocht naar alternatieven die mens, natuur en economie ten goede komen. Niet minder, maar meer democratie. Voor en door burgers. Voor het algemeen belang en vanuit solidariteit. Mijn naam is Bart van Manen. De gemeente Amsterdam ondersteunt dergelijke initiatieven door samen te werken met verschillende organisaties die als coöperatie of als coöperatieve initiatieven optreden. De stad omhelsde zelfs de zogeheten donut-economie. Om de eigen grenzen aan milieubelasting en duurzaamheid te bepalen. Vanwege het 750-jarig bestaan werd een toekomst-tiendaags georganiseerd om hier meer aandacht voor te krijgen. Bij twee gelegenheden ging ik langs. Dadelijk meer. Voedselpark Amsterdam is in mijn ogen ook zo'n waardevol alternatief voor de toekomst. Maar juist deze week, 9 juli, heeft de nieuwbakken wethouder van ruimtelijke ordening, Steven van Weyenberg, bekendgemaakt dat er voor meer stadslandbouw in de Lutkemeerpolder geen ruimte is. Daarmee wordt weer eens voor de oude economie gekozen. Niks toekomst dus. Dat maakt mij woedend. Ik heb gezien met hoeveel liefde en energie bewoners, ondernemers en burgers bezig zijn geweest om dit laatste stuk vruchtbare grond in Amsterdam te behoeden voor asfalt en distributiedozen. Let wel, 25.000 handtekeningen voor Voedselpark Amsterdam en 500.000 aan donaties. Dat lijkt me toch een stukje burgerparticipatie gebeuren. Niet waar, wethouder van Democraten 66? Goed, terug naar de toekomst-tiendaagse. Behalve een voedseltransitie wil Amsterdam ook een energietransitie. Oranje Energie is een coöperatie van ondernemers die in 2025 50% energie wilden besparen en 50% duurzame energie wilden opwekken. Dat is zo goed als gelukt. Drijvende kracht achter dit initiatief is Pauline Westendorp. Ik sprak haar op het nieuwe energiedak van Techniekmuseum Nemo, waar een project met jongeren werd gepresenteerd. Onder de noemer Energie in Overvloed werd daarbij de Power Hour app onthuld. Het idee van de app is dat alle overtollige energie die tussen 12 en 2 wordt opgewekt door zonnepanelen en windenergie niet ongebruikt verdwijnt, maar gratis wordt weggegeven. Oplaadpunten zijn dan te vinden in de app. Telefoons, auto's en andere elektrieke accessoires.
Welkom, ik ben Pauline Westendorp voor de mensen die net niet binnen waren. Ik ben de energiecommissaris van Amsterdam en ik heb net goed nieuws gebracht. Want 2 uur per dag is er al meer energie dan we nodig hebben, dan we kunnen gebruiken. En wij vieren dat met iedereen hier vandaag. Als een cadeau aan onze jarige stad gaan we dat de komende maanden verzamelen. Alle overvloedige energie. Iedereen die energie deelt met zijn buren is welkom om een fotootje te maken, op te sturen naar Oranje Energie. Dan maken we daar een groot cadeau van met een strik erom. En op 27 oktober delen we elkaar de energie. En dan zien we elkaar weer. Dus nu openen we met een slag op de trom de app van Power Hour. Ik kan iedereen zien wanneer dat is. En wanneer die energie gaat lenen bij de buren. Dus we gaan nu da-da-da-da. De Power Hour app openen. Dames en heren, de Power App!
Pauline Westendorp van de Oranje Energie. coöperatie, ondernemerscoöperatie. Nou, feestelijke opening van een app en een middag met allerlei energie van jongeren. Wanneer zijn jullie daarmee begonnen met dit project?
Het project met de jongeren is al 7 jaar bezig. Het project met de energie in Amsterdam en de regio is al 20 jaar bezig. Maar de overvloed die hebben we pas net op de korrel. Dat is nog niet zo lang bekend dat dat er is.
En dan hebben we het over de overvloed dat er, zoals je zei, 2 uur per dag energie over is eigenlijk door alle zonnepanelen die er door de hele stad zijn. Zijn het allemaal zonnepanelen van de coöperatie?
Ja, ik moet het even iets nuanceren. Het is gemiddeld 2 uur per dag, meer dan 2 uur, dat gelukkig wel. Het is van zon en wind. En het zijn landelijke cijfers. Dus het is niet, we kunnen het dan niet zo goed voor Amsterdam zeggen hoeveel dat is. Maar dat is natuurlijk een gezamenlijk net met heel Nederland en ook wel verder naar buiten. Maar dat is van wie die zonnepanelen zijn. Dat is leuk in Amsterdam, dat is best wel gemengd bezit. Dus de bewoners, de musea, zoals hier, die hebben zonnepanelen van Solar Sedum erboven. De scholen, de universiteiten, de gemeentegebouwen. Dus al het vastgoed is natuurlijk een eigendom van heel veel mensen. Mm-hmm. Dus iedereen met vastgoed die heeft zonnepanelen.
Okay.
Of huurders, ja.
Hoe zit het intussen met het aantal leden van de coöperatie?
Dat is een goede vraag. We zijn een ondernemerscoöperatie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, we hebben 2 echte leden. En we hebben 3000 nieuwsbriefleden. Maar die zijn vrij om te komen en te gaan. Die hoeven niet te vergaderen. Dus we zijn een ondernemerscoöperatie. We werken met 20 ondernemers. Dus we doen het op een ondernemende manier. De stad en de regio op schone energie krijgen. Dat is ons doel.
Oké, en er is nog geen ruimte voor particuliere initiatieven. Dat is echt allemaal gebaseerd op ondernemingen.
Nou, al die mensen die komen op die energieontbijten en zo, dat zijn gewoon, maakt ons niet uit of je bewoner, bedrijf of van de overheid bent. Dus wij zijn totaal open. Het maakt niet uit welke pet je hebt als je maar energie opwekt of spaart of dat.
Oké, dus en dat gaat de goede kant op ook in Amsterdam?
Zeker, ja. We hebben al 2 miljard kilowattuur per jaar bespaard van de 16 die we gebruikten. Dus we hebben al 10% minder. En er wordt ook al behoorlijk schoon opgewekt. Dus dat gaat ook steeds beter. Dus okay. we besparen en we wekken op en we gebruiken slim. Dus het gaat heel hard. Ik denk dat die batterijen, wat ik net ook zei, heel hard gaan.
Oké. Okay. Ja, want het doel is 50% energie besparen en 50% schoon opwekken.
Ja, de rest schoon opwekken, ja. Ja, dat is het doel. Ja.
Oké, en we zitten dus een beetje op koers wat dat betreft. Hoe doe je het zelf thuis? Want je zat in een filmpje van de kinderen. Hoe ga je er zelf thuis mee om?
Nou, we hebben 70% bespaard in de loop der jaren. Dat is wel 20 jaar, omdat ik in die boot, daar woon ik nu ruim 20 jaar. Dus we hebben in al die tijd best wel een keer de muren vervangen, twee keer de ramen vervangen. Dus we hebben nu net recentelijk weer echt goed glas, goed dubbel glas. En we hebben natuurlijk isolatie, wat ik al zei. Dus we hebben zo langzaam, en die loopt er daar elke keer wat gedaan. En we gebruiken, houtpellets. En die stoken heel zuinig. We hebben net weer een nieuwe houtpelletkachel. En die is nog zuiniger dan de vorige. Dus wij gebruiken wat dat betreft ook heel weinig brandstof. En dat is dan ook duurzame brandstof. Maar daar heb ik wel de kilowattuur wat dat gebruikt heb ik meegenomen.
Maar biomassa verbranden is dan weer niet zo goed, zeggen ze.
Ja, dat is een goed punt. Dus dat was ook de vraag toen de oorlog begon in Oekraïne. Toen gingen wij all electric. Net hadden we allemaal infraroodpanelen. Dachten we gaan alles elektrisch doen. Maar toen gingen we weer de kas van Poetin spekken. Dus we hebben toch besloten om dat op hout te blijven doen. Dus het is ook een politieke keuze geworden, eventjes.
Ja, nee, maar energie, dat merken we toch natuurlijk ook, is natuurlijk ook politiek.
Ja, zeker. Ja.
Ook in Amsterdam. De grote aanbieders van energie, ja, dat zijn toch ook wel weer grote kapitalistische bedrijven.
Ja.
Hoe kun je die meekrijgen in deze revolutie?
Ja, nou, ik vind dat interessant, want het is politiek. En niet alleen bij de grote bedrijven, maar ook bij de overheid. Want die hebben natuurlijk energiebelasting. Dus die zijn natuurlijk ook aan het kijken. Als dat allemaal met accu's gaat, krijgen wij nog wel de energiebelasting. Dus het is zeer politiek. En het is ook politiek inderdaad voor de bedrijven die natuurlijk zeggen, ja, wij maken winst. En als iedereen van het warmtenet afgaat, of van het elektriciteitsnet afgaat, dat willen we niet. En dat is heel grappig, want die beweging in de stad, ik praat met veel mensen, en die zeggen, nou, wij zijn wel klaar met zonnepanelen kopen en dan krijgen we weer boetes. Dus we gaan nu, de volgende stap is echt dat we niks meer daar mee te maken willen hebben. Dat we echt voor onszelf gaan zorgen met de buurt. Dus dat vind ik een hele leuke beweging. Hm. Dat is natuurlijk ook politiek van mensen. Die zeggen, ik ga mijn eigen politiek voeren.
Ja, nee, want het werd al even genoemd in een van de filmpjes, de Smart Grid. En ik heb jaren geleden een boek gelezen van Thomas Friedman. Die had het daar ook al over, want dat was de toekomst. De auto opgeladen misschien ook wel weer wat kan terugleveren en dat soort zaken, zodat je nooit zonder energie zit en met schone elektronen, want dat is dan wel een voorwaarde. Ja. Hoe zit het met die ontwikkeling van die grids hier in Amsterdam?
De grid.
Een schoon schip heeft al iets, zag ik.
Ja, en het leuke is, in Utrecht zijn ze heel ver met vehicle to grid. Dus daar heb je de auto's die laden op als de zon schijnt of de wind waait. En als er tekort is, dan laden die auto's weer terug. Dus dat is een experiment wat we heel interessant vinden. En ook aan het kijken zijn, maar die auto's zijn nog net te duur, vind ik, voor mij. Anders had ik er wel één gekocht misschien, want we hebben net een tweedehands elektrische auto gekocht, eindelijk. En maar dat zit er wel aan te komen, dat op grote schaal natuurlijk gaat lukken. We hebben heel veel laadpalen in Amsterdam, dus we zijn supergoed in infrastructuur. Daar moeten dan misschien wel nieuwe laadpalen komen, maar de lijnen liggen er. Dus we hebben daar denk ik een heel snel kunnen we daarop schakelen als Amsterdam.
Nee, maar dat zou heel mooi zijn, want het is natuurlijk een probleem nu dat terugleveren. Dat wordt al gezegd, dat het nu een probleem is omdat er zoveel wordt opgeladen en het is nog niet mogelijk om het op te slaan. Ja. Dus dan zouden de smart grids, die zouden echt een oplossing kunnen zijn. Ja. Is het niet zo dat eigenlijk de overheid heeft niet al die technologie? Moeten niet die grote energiebedrijven gewoon energieaccommodator worden?
Ja. Zou ik me kunnen voorstellen. Maar ze hebben natuurlijk wel een, wat je net ook zei, ze hebben een soort van geur om zich heen. Dat ze dat toch alleen doen om er zelf beter van te worden. Ondanks dat bijvoorbeeld Vattenfall een staatsbedrijf is, uit Zweden. Dus ik zou best graag met Vattenfall samenwerken als ze zeggen, wij zijn gewoon een staatsbedrijf en willen met jullie optrekken voor de doelstellingen van de CO2.
Maar dat is nog niet het geval.
Nee, ze hebben natuurlijk 900 miljoen betaald om NUON te kopen. En nu denk ik van dan gaan we niet liefdadigheid spelen. Dus dat is een beetje nog een hiccup. Dus ik wil heel graag met ze samenwerken. En ik denk ook wel andere mensen in de stad, maar nog wel met een beetje afstand. Want wij willen dat die mensen met wie we samenwerken hun politieke doel weglaten. Of hun winstdoel of hun achtertuindoel. Wij willen echt zeggen, we willen die omslag maken. De helft besparen, de rest gewoon opwekken, slim gebruiken, opslaan. Maar alleen maar dat is het doel. En niet geld, politieke winst, dus meer stemmen trekken. Of je achtertuin ten koste van alles verdedigen. Dat mag allemaal wel, maar niet binnen ons project.
Oké, dus daar trekken jullie wel echt een rode lijn.
Ja, omdat we denken het is gewoon een mooi project. Om die stad op schone energie te krijgen. Dus nu heeft dat even voorrang op de politiek, op de winst en op je achtertuin. Maar natuurlijk wel, we snappen dat systeem er is. Dus we ontkennen dat niet, maar als je bij ons, bij Oranje Energie, en je wil echt meedoen en de stempels krijgen, je zegt dit is oké, dan laat je die doelen even achter.
Oké. Dus en het nationaliseren van elektriciteitsbedrijven zijn we nog niet toe, geloof ik.
Nou, eerst warmte gaan we nationaliseren. Elektriciteit, dat vind ik dus het grappige. Dat we nu zoveel... Elektriciteit is niet zo heel moeilijk om dat met de buurt te gaan organiseren. Dus dat vind ik... Zeker bij schoon schip hebben ze een uitzonderingspositie. En dat energie delen mag natuurlijk ook straks juridisch. Dus daar zijn we juridisch best wel ver. Omdat dat gaan we ook testen in mijn buurt. Hoe dat nou echt in elkaar zit, energie delen. Dus dat, we gaan er gewoon onderzoeken hoe we een eigen elektriciteit... Dus dan hebben we die elektriciteitsbedrijven natuurlijk nodig voor het net. Ja. Maar we kunnen ook een heleboel zelf doen, denk ik.
Nou, laten we daar vooral op die voet dan verder gaan. En eerst maar even dit feestje vieren. Dankjewel.
Dankjewel voor jouw tijd.
Dan bijeenkomst 2. Op het marineterrein was 20 juni de dag van de gemeenschapseconomie georganiseerd. Bezoekers konden kennis maken met onder andere woon-, buurt-, zorg- en voedselcoöperaties. Mijn indruk was helaas wel dat die bezoekers vooral mensen van de desbetreffende initiatieven waren en dat deze dag aan de gemiddelde Amsterdammer is voorbij gegaan. Toch is het een feit dat deze vorm van organiseren een alternatief kan bieden aan de verwoestende en vervuilende neoliberale economie. Momenteel wordt in Amsterdam Zuidoost en Nieuw-West bijvoorbeeld geprobeerd om met geld uit het Nationaal Programma de lokale economie te versterken. Vanwege de achterstanden in die stadsdelen gaat daar langdurig geld naartoe. Het Commons Network ondersteunt dit soort ontwikkelingen. landelijk en Europees. Want het gaat ook om zaken als de digitalisering van de maatschappij. Sophie Bloemen is oprichter en directeur van dit netwerk. Ik sprak haar met een luidruchtige fanfare op de achtergrond.
Nou, op het marineterrein sta ik even op de hoek van een grote container met Sophie Bloemen. Sophie is een van de oprichters van het Commons Network hier in Amsterdam. Maar het is een Europese club.
Ja, Commons Network is oorspronkelijk opgericht in Duitsland zelfs, in Berlijn. En toen zaten we eigenlijk vooral in Duitsland, Berlijn en Spanje. Ik bedoel, niet zoveel mensen hoor. En toen uiteindelijk zijn er ook al mensen bijgekomen in Amsterdam. En nu zijn we ook een stichting geworden en zit de grootste hub, zeg maar, zit eigenlijk in Amsterdam.
Okay. Ja. Hey, en dat heeft natuurlijk te maken met het hele Commons gedachtegoed. Wanneer kwam je daarmee in aanraking?
Wanneer kwam ik daarmee in aanraking? Goeie vraag. Ik denk eigenlijk door middel van de knowledge commons, dus de kennis commons. Dat was zo'n 15 jaar geleden, denk ik. Het ging over hoe... Ik werkte toen bij een NGO en ik werkte op toegang tot medicijnen en intellectueel eigendom en kennis. Hoe deel je die kennis en waarom zijn de medicijnen zo duur? En toen waren er eigenlijk mensen die bezig waren met het idee van hoe kan je nou die kennis beheren meer als een gemeengoed? Waardoor je ook het systeem van productie eigenlijk kan veranderen. Waardoor je op basis daarvan ook bijvoorbeeld goedkopere medicijnen kan maken. Dus zo kwam ik eigenlijk via de kennis, het kennisveld, access to knowledge, intellectueel eigendomsrechten. Zo kwam ik in aanraking met Commons. En iedereen kent natuurlijk ook, of veel mensen kennen in ieder geval Creative Commons. De licenties die ervoor zorgen dat je cultuurgoed in het publiek domein of op een bepaalde manier gemeenschappelijk kan houden.
Ja. Daar zijn jullie met het Commons Netwerk nu ook weer mee bezig. Eigenlijk met ook het digitaal maken van Commons gebeuren. Dus gaat het dan ook over software of gaat het over gemeenschappen?
Ook, ja. Ja, we zijn eigenlijk met Commons Network werken we als denktank en werkplaats. Werken we op verschillende onderwerpen en ook met allerlei actoren. Ze werken zowel met commoners, met initiatiefnemers, mensen uit de praktijk. Maar ook met overheden, met beleidsmakers, met denkers, academici. Dus, en we willen graag die commons ondersteunen of die gemeenschapseconomie ondersteunen. En dat kan je op allerlei manieren doen. Maar we zien wel dat die democratisering van die economie, dat het digitale component er heel belangrijk is. Omdat we nu in een... eigenlijk in een digitale, ja, onze hele samenleving, onze hele economie is gedigitaliseerd. Dus je kan wel andere economie bouwen, coöperaties, democratisering, meer zeggenschap, meer in de buurt, meer lokaal. Maar als je dat allemaal nog op de infrastructuren van Amazon en Uber en Microsoft doet, zo te zeggen, dan zit je nog steeds binnen de kaders en infrastructuren van die grote multinationals, van het groot geld, van de big tech organisaties. Die ook steeds meer de kaders stellen aan hoe onze economie en samenleving eruit ziet. Dus het digitale ook goed krijgen door middel van open technologie, open source, maar ook democratische praktijk en governance is eigenlijk echt een noodzakelijk om echt verder te komen.
Ja, duidelijk. Nu gaat het vandaag ook een beetje over de donut-economie. Ik vind zelf de donut-economie een heel goed model om duidelijk te maken wat er wel en niet kan binnen de grenzen van de planeet, zullen we maar zeggen. Dat is een heel helder visueel symbool. Maar tegelijkertijd is het misschien ook een beetje vaag. Heb jij het idee dat er, de gemeente Amsterdam heeft het model omhelst, dat er echt concreet mee gewerkt wordt?
Ja, ik denk ook dat het als visueel... Als visueel en als metafoor werkt het. Dat idee dat je binnen de domen moet blijven. Om niet over de limieten van de planeet te gaan. Maar ook bepaalde ruimte in de domen moet innemen. Zodat de sociale basis voor iedereen er is. Ik denk dat dat heel begrijpelijk is. Aan de andere kant denk ik dat inderdaad dat het niet meteen leidt tot hele duidelijke beleidsvoorstellen of hoe je de economie moet inrichten dan. Dus het kan, en wat je ziet met de donut is dat je het wel deuren opent, maar dat het uiteindelijk heel makkelijk is om het vaag te houden. Het hoeft geen pijn te doen. Je kan allemaal thriving communities bouwen en donut deals. Maar betekent dat ook dat je zeg maar inzet op herverdeling? Niet per se. Ik bedoel, als je het boek leest, natuurlijk wel. Het zit er allemaal in. Het is allemaal theorieën waar wij ook voeding in vinden. Maar hoe het gepresenteerd wordt, en dat is ook bewust gedaan, is het niet op een is op een manier die heel aardig is en waar iedereen zich wel in kan vinden. En dat heeft zijn goede en zijn slechte kanten, zou ik zeggen.
Ja. Nou, er wordt nu aan de Amsterdamse grachten ingezet. Ja, dat heeft ook te maken met, het is een beetje een feestweek, ja. 750 jaar Amsterdam. Wordt ook gevierd. Morgen de grote bijeenkomst op de ring.
Ja.
Ik heb geen kaartjes en ik heb er ook helemaal geen zin in.
Okay, ja, ik heb wel kaartjes met mijn kinderen. Ik weet het te regelen. Ja, dus ja. Ik moet er naartoe.
Ja. Een van de andere initiatieven die ook in de stad plaatsvindt is community wealth building. En dat gebeurt dan ook vanuit de gemeente en vanuit het college is daarmee bezig. Heb je een idee dat zo'n idee als community wealth building samen kan gaan met de donut-economie? Of zijn het echt losse processen?
Ik denk dat het heel erg met elkaar verbonden is, heel erg overlapt. Kijk, het gaat allebei over, hè, als je kijkt wat de donut-economie uiteindelijk op ingezet heeft, als ik het goed begrijp in Amsterdam, is wel wat circulaire economie, recycling, maar ook building thriving communities. Dus nou, community wealth building is dan redelijk overlap. Wat er in community wealth building heel expliciet zit, is die herverdeling, is die democratisering van de economie, is dat eigenaarschap van mensen die zelf hun bedrijf hebben. En het echt het financieel ondersteunen, het bouwen, het inkoop en veranderen, verleggen, financiële stromen verleggen naar de buurt en de lokale gemeenschappen. Dus het is eigenlijk een heel concreet beleidspakket. En wat voor een groot deel doet waar die donut ook voor staat. Ik denk dat er een beetje een verschil van focus ligt. Ik denk dat de donut-economie, in ieder geval hoe het uitgerold wordt in de labs en zo, gaat heel erg over wat voor waarde is er? Wat is nou waarde? Laten we ook sociale waarde omarmen en laten we daar iets mee doen. De gemeenschapstuin is ook belangrijk, want daar wordt sociale waarde gecreëerd. Dus dat is meer, zie ik altijd een beetje als een zachtere kant. En community wellbuilding zit in die zin meer op iets op de hardere kant van herverdeling, macht en geld. Dus die heb je allebei nodig om het echt te veranderen, denk ik.
Oké, en dit is natuurlijk nu even een lokaal verhaal voor Amsterdam. Maar dit is niet een verhaal wat heel erg geland nog is in de Haagse politiek. Of heb je een idee dat dat wel gaat komen?
Ja, nou ja, ik denk dat het ergens ook wel geland is. In de zin dat natuurlijk partijen die zich steeds meer, partijen laten zich steeds meer voorstaan op hun omarming of onderkenning van het belang van de gemeenschap. Het NSC, het is een beetje verloren geraakt in de politieke strijd, om maar te zeggen, maar dat was natuurlijk ook hun ding. De CDA omarmt het ook weer steeds meer. Dan zie je dat het toch weer een andere vleugel is. De andere vleugel is opgestaan in het CDA.
Ja.
Dus ik weet niet. Bij van de A GroenLinks is het ook wel iets wat echt heel erg speelt. Dus ja, het is nog niet beleid. In de zin van dat. Ik denk dat het ook niet heel ver is. Heel ver weg is.
Oké. Nee, want het is natuurlijk nu zo dat. Je had het er net al een beetje over. Dat die grote gevestigde belangen, daar zou het dan echt pijn gaan doen. En ik heb het idee dat we dan misschien toegaan naar een enorme juridisering ook van het probleem. Ben je daar ook niet bang voor?
Als we naar Den Haag gaan?
Nou ja, als er echt serieuze maatregelen vanuit de overheid komen, Ja, dan komen de grote bedrijven met hun advocatenkantoren.
Ja, ja. Ja, dat hou je toch. Maar ik denk dat er bepaalde... wij zitten natuurlijk ook, zoals ze zeggen, dan in de multicrisis of de polycrisis. Ik bedoel, we hebben natuurlijk ook de klimaatcrisis. We hebben nu ook een soevereiniteitscrisis eigenlijk. Omdat we geen controle meer hebben over onze digitale infrastructuren. En er ineens blijkt dat Amerika toch niet zo tof is. Dus er is nu wel een ontzettende urgentie om met die economie aan de slag te gaan. Om die anders in te richten. En ja, hoe je dat dan doet, is dan nog een tweede natuurlijk. Maar ik denk dat de gemeenschapseconomie op al die grote vragen, al die uitdagingen, in ieder geval een deel van het antwoord heeft.
Oké.
Dus als je het hebt over democratische technologie, democratische praktijk, over zelfbeschikking, over weerbaarheid, over veerkracht, over... niet extractieve economie die dus waarde, niet waarde onttrekt omdat die de hele tijd moet blijven groeien. Als de waarde gewoon weer terugvloeit naar de gemeenschap, hoef je niet aandeelhouders ergens anders rijk te maken om je businessmodel te voltooien. Dus daar moeten we echt naartoe. We moeten echt naar andere verdienmodellen toe die niet noodzakelijkerwijs de planeet eigenlijk vernietigen. Ja?
Ja, want dat is gaande inderdaad.
Ja, er is heel harde muziek.
Het wordt nu wordt nog even aangezet door de band hier, achter mij. Nou, ik zou zeggen, moedig voorwaarts.
Ja, dankjewel.
Dit was Met Woede en Liefde. Een podcast van Bart van Manen en Studio Klankplank. Dank aan Paulien Wessendorp en Sophie Bloemen. Hulpblijken en suggesties kun je sturen naar mail@klankplank.nl. Alle relevante links staan in de show notes, waar je ook volstrekt legale manieren vindt om deze podcast te steunen. Gewoon voor de kosten. Dus, lieve mensen, doneren wordt gewaardeerd. Tot de volgende keer.